Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Welkom bij een nieuwe Koffie Corner, aflevering 216. 16 jaar geleden, op 7 oktober 2007, speelde FC Groningen uit tegen AZ. Het werd 2-2 in een aantrekkelijk duel. Het ging na afloop weer over clubtopscorer Marcus Berg, die zijn vierde van het seizoen scoorde. 16 jaar later ploette de FC voort in de grijze middenmoot van de eerste divisie. FC Groningen verliest 4 van de 9 potjes. En het gaat naar NAC van vrijdagavond nauwelijks over de twee fraaie treffers van clubtopscorer Kevin van Veen. De voetbalsport laat zich van zijn lelijkste kant zien. Net als de eerste helft van FC Groningen in Breda. Voorlopig is de eredivisie wel heel, heel ver weg. En roept het afscheid van Marcus Berg nostalgie op naar vervlogen tijden. Tijden van weleer. Ik ga erover praten met Martin Drent, mooi dat je er bent. Kevin van Veen, hartelijk welkom. En uiteraard Stefan Bleker, clubwatcher van FC Groningen. Mooi. Ja, daar horen ook even stellingen bij, hè?
Kijk.
Ja, daar beginnen we altijd mee, Kevin. Een paar pittige stellingen.
Ik luister jullie podcast elke week.
Nou, ja? Dat is goed om te horen. Dan weet je hoe je hierop moet antwoorden, eens of oneens.
Dus alle slechte dingen heb ik onthouden.
Nou, dat viel nog wel mee, volgens mij.
Daar komen ze. Kevin van Veen moet in bescherming genomen worden.
Oneens.
Oneens.
Helder, FC Groningen heeft een mentaliteitsprobleem.
Eens.
Kevin?
Eens.
Martin?
Oneens.
Geef Hidde Jurjus maar de kans in het doel.
Oneens.
Die kan ik helaas niet beantwoorden, denk ik.
Snap ik.
Uit bescherming.
Martin?
Ja, ik ken Hidde niet. Die heb ik nooit zien keeper, dus dat is lastig. Ik zie wat afrips. Had wel een lastige wedstrijd, dus oneens zeg ik dan nog.
Oké, tot slot. Kop de veur.
Eens.
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 Goed, dan beginnen we deze koffiecorner nogmaals met jou, Kevin van Veen. Heel leuk dat je bij ons wil aanschuiven. Hoe gaat het met je?
Nou, vandaag veel beter. Bij mij gaat het op zich goed. Nog steeds geïrriteerd van een verliespartij. Ik zat in de kleedlokaal en ik hoorde ze juichen. Ik dacht van, is het nou het eindsignaal dat ze blij waren met de 2-2... omdat wij tweede helft prima speelden? Of hebben ze gescoord? Ja, toen zag ik mijn teamgenoten en de staf natuurlijk binnenlopen. En toen zag ik dat wij nog een hele late tegengoal tegen hebben gehad. Dus op zich wel goed, maar met 3 punten beter natuurlijk.
Wat ik dan vreemd vind, hè, zo'n tweede helft, als je de tweede helft vergelijkt met de eerste helft, was de tweede helft natuurlijk veel beter. Maar na de 2-2 gaat Groningen weer achteruit. Terwijl ik denk van, ga dan voor de overwinning.
Ja,
weet je, NAC was niks meer.
Ja.
Weet je, die waren klaar om gepakt te worden. En dan verlies je nog zo'n potje. Hè, op laatst dan van Gelder de bal dan nog. Ja, eigenlijk kinderlijk als corner verwerkt. Ja, dan word je als speler al doodziek van, weet je. Want zo sta je dan ook, denk ik, in de 16 meter. Alleen, je moet natuurlijk altijd wel duels gaan winnen. Hè, om die ballen in de weg te krijgen. Maar als je zo... Ik vind, uit iedere actie moet je eigenlijk het maximale halen. Hè, en deze bal die kon heel makkelijk over de zijlijn.
Ja, je kon hem nog afschermen.
Je kon hem nog even afschermen. Je had in principe ook nog wel even tijd. En hij schiet hem dan naar de corner toe. En dan krijg je toch wel even een tikkie. Want... Dat heb ik ook meegemaakt. Dan moest je weer terug. En dan kwam je in de 16 en dan was je... Ja, weet je, je wilde wel heel graag het duel winnen. Maar op een of andere manier voel je dan ook van... Ja, het moet dan weer zo gebeuren, weet je wel. Alleen, ik geloof dan niet in het lot. Maar ik geloof echt dat dit ook wat te maken heeft met kwaliteit.
Ja, ja. Hoe heb jij die goal dan gezien, Stefan?
Ja, gekkenhuis, hè? Wat er daar gebeurde. Ja. En je voelde eigenlijk in niks meer dat NAC nog zou winnen. Ja, het was verbijsterend, vond ik wel, hoor. Het verschil in kwaliteit, die eerste en die tweede helft.
Ja. Weer.
Weer, inderdaad. Ja. En het is fijner dat je die tweede helft beter speelt natuurlijk dan de eerste, want dan sluit je mee af. Maar dan zie je toch wel dat er wat meer voetbal in zit. Er werd ook wat gecreëerd. En ja, dat je hem dan toch in die slotfase weer zo om de oren krijgt, ja, is denk ik kwaliteit, maar ook echt een stuk mentaliteit. Gewoon die over mijn lijk mentaliteit, wat ik de hele eerste helft bij NAC zag. En ook in de slotfase weer bij NAC zag. Ja, die mis ik. Dat ontbreekt momenteel bij Groningen.
Ja, maar de allereerste tegengoal, hè, uit de corner. Ik weet niet of het Bakuna was of het was
Balken.
Ja, volgens mij
een van die twee. Die staat gewoon op 2 meter van die ton.
Ja.
2 meter. Die kon gewoon de bal gewoon vrij inkoppen daar. Ja, daar word je niet vrolijk van. Kijk, het kan een keer gebeuren dat je een duel verliest, de bal blijft hangen en van daaruit dat ze dan scoren. Is ook kloot, is dat. Maar dit, weet je, dat gebeurt er vaak. Ja. Maar goed, weet je, als je zo naar het spel kijkt, eerste helft en spel tweede helft, en dan tweede helft haal je wel een acceptabel niveau.
Ja, maar het is toch wel blijkbaar heel moeilijk om op te brengen om dat 90 minuten te doen.
Nou ja, ik heb meer moeite. Nou, je hebt vaker naar de koffiekoner geluisterd. En ik verplaats me ook heel vaak wel in hem. En ja, ik zou niet blij zijn als ik Kevin was. In dit FC Groningen, zeg maar. He, want ik ben een speler die, en daar is hij ook. He, je bent afhankelijk van je medespelers. Ik had in mijn tijd gewoon geluk. Het spel was op mij gericht. Jan Verdijk vond mij, en ook naar het team toe, hebben ze mij heel belangrijk gemaakt. He, want ik was wel de man die het verschil kon maken.
Ja.
Ik had een mooie rechtsbuiten, Leonardo. Ik weet niet of die nog kent.
Ja, qua naam wel.
Aan de linkerkant hadden we verschillende types. Maar daarachter had ik ook een Hans Visser. He, die een geweldige traptechniek had. Ik had een Joost Broersen, die een geweldige traptechniek had. Een Paul Matthijs. Maar alles was op mij gericht.
Ja.
En dat vind ik zo raar bij dit FC Groningen. Dat je een speler ophaalt uit het buitenland. Die bewijst dat hij gewoon heel veel goals kan maken. Die dat nu ook eigenlijk best wel laat zien in dit team ook. Eigenlijk wat Larsen deed. En wie hadden we nog meer? Peppy. Weet je, die kregen ook geen aanvoer. Hè? Maar goed, dat was toch Eredivisie. We zitten nu in de Eerste Divisie.
Ja.
En dan zie ik nu de opstelling. En ik heb niks tegen Van Bergen of Postma. Dat zijn goede, jonge, talentvolle spelers. Maar dat zijn geen spelers die zorgen voor aanvoer naar hem.
Voel jij dat ook zo, Kevin, wat Martin zegt?
Ja, kan ik me eigenlijk wel in vinden. Ik denk dat wij iets missen bij Groningen. Op het moment is echt een oldschool vleugelspeler. Weet je, die een halve meter nodig heeft en vragen stelt aan de verdediging van de tegenpartij. Dat betekent een bal heel vroeg in de box gooien. Hun op achteruit laten verdedigen. Hoe vaak wordt een bal wel niet slecht weggewerkt? Dus wij pakken de tweede bal op en we schieten op goal. Op het moment dat wij spelen, stellen we eigenlijk totaal geen vragen. En als wij denk ik ook zo blijven spelen, denk je dat ik ook nooit een eigen goal wordt gescoord of zo. Want vroeger heb je van die oldschool vleugelspelers, die hebben een halve meter nodig. Ja. En die leggen hem over het stambeet heen.
Ja.
En dan gaat hij uit voor een corner, voor een ingooi. En dat is gewoon een lekker
heel moeilijk te verdedigen ook.
Dan creëer je een heel mooi moment. Dan creëer je een stadion, creëer je onderling. Iedereen die gaat 20, 30 meter vooruit. Wij spelen op hun helft.
Ja.
Het is gewoon, kijk, met Tom, ik ben het eens met Martin. Tom en Romano zijn gewoon hele goede jonge jongens voor deze club. Die zijn hongerig, die rennen veel.
Ja, die blijven gaan.
Het zijn geen vleugelspelers. Het zijn, we spelen eigenlijk met gewoon drie nummer negens daar op het moment. Al moet ik zeggen dat ze het wel oké invulden. Maar ja, qua voorzet en aanvoer was het natuurlijk minder. Tweede helft, Romano die kapte nog een paar keer naar binnen. En die had nog wel een gevaarlijke voorzet. Maar ik ben het wel mee eens, ja. Het is...
Maar ook in mijn tijd werd ik ook wel eens een keer pissig. Want ook een Leonardo en een links hadden Maximiano. Verschillende spelers. Dan hadden ze de kans om de voorzet te geven, zeg maar.
Stelden ze me uit.
Ja, maar ik had mijn loopactie dan gemaakt.
Ja, dan sta je buiten spel.
Of het moment is weg. Je staat te ver voor de eerste paal omdat je je loopactie hebt gemaakt. En dan ging ik naar die spelers toe, werd ik heel boos. En dan gaf ik aan een potje door. Als jij die bal vrij hebt, dan doe ik mijn loopactie.
Ja.
En de jongens pasten dat aan, weet je wel. En Jan van Dijk zei het ook. En die zei ook van jongens... Bij Martin hoeft hij alleen maar hoog te zijn, zeg maar. Weet je? En dat zijn die dingen. En dat mis ik. Dat heb je bij Groningen niet eens.
Maar ik neem aan
dat je krijgt ballen van Rente. Die af en toe nog best wel. Ik vond trouwens Rente wel een aardige pot.
Nou, toen hij eruit ging, toen werd het wel minder.
Ja, Rente speelde een hele goede wedstrijd. Ja. Heeft een paar ballen nog geblokt in de 16.
En een hele goede voorzet inderdaad. Zo heb je ze graag.
Ja, ik vond op een moment dacht ik dat hij te hoog was. Maar ik dacht van... hoe ga ik dit doen? Achteruit peddelend. Ik denk van als ik hier gewoon mijn nekspier goed gebruik... dan wil ik hem daar hebben. En hij viel gewoon lekker binnen. Maar ik vind Marco Rente bij ons wel misschien een van de beste spelers... om heel eerlijk te zijn. Zijn mentaliteit ook. En is wel echt een winnaar. Is echt een hele fijne...
Hij viel positief op.
Ja. Ik vind volgens mij de trainer ook... maar ik zelf ook, we hadden vanochtend even een gesprekje. We vinden hem... En denk meerdere jongens in het team echt gewoon wel een aanwinst voor de FC Groningen.
Ja. Nee, maar de kopbal was lekker. Ook omdat hij gewoon heel rustig bleef. Hij sprong omhoog.
Tegendraads.
En de bal die had genoeg snelheid om alleen maar te richten, zeg maar.
Ja.
Ja, en daar moet hij vier, vijf ballen van in de wedstrijd krijgen.
Ja, wat ik net zeg, hoeveel ballen krijg je dan
Nou, ja, ik zou eerlijk zijn, volgens mij was dit eerste. Dit seizoen die echt gewoon op mijn hoofd viel. Misschien heb ik er eentje thuis gehad tegen Ado van Romano. Als iemand die kan, die schampte ik, die ging net voor langs.
Ja.
Maar dit was gewoon echt een hele prima bal van Marco. Maar die krijgen wij allemaal weinig wie in de spits. Ja,
maar hoe krijg je dit
in? Tot de 28e minuut was er geen schot op doel.
Nee.
Tot aan de goal van jou.
Ja, dit leek een kopie op de Den Bosch thuis, vond ik, eerste helft.
Ja. Ja.
En ik denk dan van, op een gegeven moment, we zijn nu 9 wedstrijden onderweg.
Ja. Ja.
Dit is structureel.
Ja, hebben vorig seizoen natuurlijk gezegd, en dat klopt ook wel, want Groningen is met zo ontzettend weinig punten gedegradeerd uit de Eredivisie. Mm. En toen zeiden we, dit FC Groningen doet mee in de middenmoot van de Eerste Divisie. Anders had je wel meer punten verzameld, had je alsnog kunnen degraderen. Maar dan was het basisniveau, denk ik, hoger geweest. Ja, het is natuurlijk best wel pijnlijk nu om te zien, hè, dat je ondanks alle ambities die je hebt, nog steeds toch wel dat niveau hebt.
Ja.
Hè, en dat je best wel vaak gelijkwaardig bent aan een tegenstander, maar dat het eigenlijk altijd een dubbeltje de lucht in gooien is welke kant het opvalt.
Het was wel in de Eredivisie meer tegenhouden, zeg maar, dan zelf een spel maken. Mm. Hè? En nu maak je heel vaak mee dat je een spel moet maken. Heel veel ploegen gaan terug en die gaan naar eigen helft. En dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Want dan moet je een balletje snel laten gaan en dergelijke.
Nou ja, en
maar NAC speelde gewoon wel de eerste helft aanvallend. Hè? Daar hebben weinig ploegen gedaan.
Nee, zeker. En ik zag bij NAC, die gasten die gingen echt voor elke bal, voor mijn gevoel.
Ja.
Maar wat je, denk ik, op dit moment ook mist bij Groningen, dat zijn spelers die door middel van een eigen actie een doelpunt kunnen maken. Ik denk dat Kevin...
Hoeveel spelers heb je daarvan rondlopen? Weinig, hoor.
Ja, dat zeg ik, die heb je niet. Ik denk dat Kevin, die kan dat. Wat je ook met die vrije trap zag. Uit het niets een goal maken. In de voorbereiding heb ik Iran dus dat een aantal keer zien doen. Hè? Ja, die dan
naar links.
Ja. Ja, die dan naar binnen ging en de bal in de kruising krulde. Maar hij heeft dat in de competitie, zowel in de Eredivisie als in de Eerste Divisie, eigenlijk nog nooit laten zien. En dan houdt het wel een beetje op nog op dit moment. En ja, dat mis je wel. Hè, spelers die een wedstrijd, ook als het niet loopt, kunnen openbreken. En dan is één iemand die dat kan, niet genoeg.
Nee.
Maar Steven, je hebt ook aan het begin van de competitie ook wel gezegd van Groningen gaat wel bij de eerste twee eindigen, toch?
Nou, dat heb ik zeker niet gezegd.
Niet?
Ik heb gezegd dat ik daar niet zeker van ben.
Oké.
Dat we eerst maar eens moeten gaan kijken ook hoe het gaat.
Ja.
En nu, hoe denk je er nu? Ja, op dit moment is het natuurlijk heel ver weg.
Ja, ik denk niet dat op dit moment realistisch is, als ik heel eerlijk ben.
Wat vind jij, Kevin?
Ik denk op dit moment dat het niet realistisch is, maar dat wij met beide benen op de grond en met hard werk wedstrijd bij wedstrijd moeten bekijken. En dat is heel cliché.
Ja,
heel cliché en dat is echt lijkt wel mediatraining, maar zo ben ik niet. Ik zeg altijd wat ik denk. Alleen ik denk dat wij qua staf en qua club, maar ook de kwaliteit die de fans niet zien. Dus als ik dit zeg, dan klinkt het raar. Wij moeten eigenlijk als Groningen zijnde bij de top 3 zeker eindigen.
Ja.
En als we dat niet doen, hebben we zwaar ondergepresteerd. En dan vind ik dat wij echt niet niveau hebben gehaald, individueel en als team en als club zijnde. Gewoon als een geheel, dat we echt niet hebben gepresteerd dit seizoen.
Ja, dat zijn wel duidelijke woorden.
Ja, maar dat zie je eigenlijk iedere week wel.
Ja. Ja.
Kijk, tegen Jong PSV, dan komt er wel een uitslag van 4-1.
4-0.
Of 4-0.
4-0, ja.
En toen ben ik ook even in Kevin gekropen, zeg maar. En dat je zo'n tweede helft gewoon niet scoort. Terwijl ik denk van, dit zijn juist wedstrijden.
Om te scoren.
Om je spits te upgraden, weet je wel. Dan is het even lekker dat je toch even 3 goals maakt.
Ja.
En ze deden er niks mee. En daar word ik boos van. Want er was ook wel een actie over de linkerkant. Als hij een bal breed legt, dan is het afwachten of hij hem scoort. Maar je moet een spits ook sterren maken. Als je Merten was dat volgens mij. Die had dan de bal naar rechts moeten spelen. En dat laten ze dan lopen. Terwijl ik denk van ja, zo belangrijk om dan naar 5-6
te maar dat is dan denk ik op dat moment kwaliteit, maar ook een stukje mentaliteit. He, want als Groningen tegen Jong PSV gewoon was gaan doordrukken, dan had je daar 6-7, 8-0 van moeten winnen.
Ja.
En dat klinkt als een hele grote uitslag. Maar we moeten niet vergeten, je speelde echt tegen een paar kinderen.
B1.
Hè, sommige ouders mochten mee in de bus.
Ja.
Dat bestaat niet eens meer.
Nee,
dat is echt van de oude garde.
Ja.
Hey.
Ik kon de vader zijn van een paar.
Ja, dat zeker.
Ja. Ja. Maar ja, daar hebben we wel gelijk in. Wat Martin zegt, we hebben toen toevallig ook een dag erna gezeten. Hoeveel momenten we hebben laten liggen om een bal voor te geven. Ja. Maar ook hoeveel momenten er waren geweest dat mijn loopactie prima was, maar de bal nooit kwam.
Ja, precies. Maar kijken jullie alle wedstrijden terug?
Niet volledig, maar we hebben wel altijd besprekingen er gelijk daarna. Dus de trainer die
met beelden erbij?
Ja, met beelden, met goede punten en slechte punten. Ja. Dus gelijk de slechte punten worden aangegeven, maar ook momenten waar we het anders konden doen. En dat soort momenten na PSV waren er heel veel, dat ik helemaal vrij stond in het middelen. Ja, ja, ja. En die bal kwam nooit en we kapten af en de bal lag weer bij Verhipt.
Ja.
Dus als je in een aanvalsgedeelte bent, dan moet je gewoon een paar ballen groeien en je moet gewoon iets doen.
En ik heb ook op jou gelet in die wedstrijden, maar jij bent ook continu bezig met praten richting je teamgenoten, opzweten, je wordt boos.
Ja.
Wanneer valt dat kwantje dan een keer, vraag ik me dan af, bij de rest van je teamgenoten?
Ja, ik weet dat die wedstrijd, Paulus Abraham, die heeft eigenlijk wel echt veel kwaliteit. Ik weet dat hij bij FC Groningen misschien nog een beetje een taaiere tijd heeft gehad, wat ik hier en daar lees en hoor. Maar die jongen die heeft wel heel veel kwaliteit. En ik zei tegen hem van, als jij hier nu gaat spelen tegen Jong PSV, maak je ze eerst even druk om een assist. Je bent een vleugelspeler, bedien je spits. Ja. En ik zeg één ding, karma gaat komen. Dus hij zei van, oké, ik ga dit doen. En kijk eens wat er is gebeurd. Hij paast die bal naar mij. Ik schoot hem binnen met links. En volgens mij 10 minuten daarna schoot hij hem binnen.
Ja, ja.
En toen hebben we nog even geknuffeld in die hoek.
Ja.
En hij zei, Kev, je hebt gelijk. Ik zei, ja, dat is die oude ervaring. Ja. Ik zei van, als je dat doet, dan is in voetbal heel erg grappig. Dan komt er karma ook bij kijken. En kijk
maar,
wat er
maar Kevin, dat zou je toch eigenlijk niet zozeer tegen hem. Het is goed dat je contact hebt, dat je met elkaar praat. Maar dat zou toch bij hem gewoon altijd zo moeten zijn? Dat hij weet van...
Dat bedoel ik met de moderne voetbal voortaan.
Ja.
Deze vleugelspelers die komen graag naar binnen. Die komen goed op z'n goede been. Dus wij lopen allemaal in een trechter. Maar wat die dan willen doen is graag schieten. Als spits zijn. En dan denk je van... dan moet ik een rebound krijgen. Maar ja, vaak gaan die ballen ook gewoon over de goal. Laten we eerlijk zijn.
Kijk, ze willen natuurlijk allemaal Arjen Robben zijn of Ribéry zijn.
Ja, maar
die zijn heel goed.
Ja.
Hè? Die kunnen naar binnen komen en die kunnen een verdediging.
Kan Paulus ook wel, hoor. Op training laat hij het heel vaak wel zien. Dan. Dat bedoel ik met die kwaliteit. Hij legt ze vaak erg aardig in de bovenhoek.
Nou ja, maar dan moeten we dat ook eens in wedstrijden gaan zien.
Ja, snap ik.
Misschien dat mentaliteitsprobleem.
Nou ja.
Nou, dat weet ik niet.
Of is het kwaliteit? Ja, maar we proberen allemaal een oorzaak te vinden.
Als jij op dit niveau komt, weet je, dan heb je toch mentaliteit genoeg. Anders was je niet op dit niveau gekomen.
Ja, maar steeds dat contrast, training wel, wedstrijd niet.
Ja, dat hebben we allemaal meegemaakt.
Dan zijn ze bang voor het publiek. Wat is dat?
Dan moet je al juist meer geven eigenlijk. Publiek. Want als ze jou gaan uitboeren, dan moet je eigenlijk jou gelijk halen. En als ze jou toejuichen, dan moet je eigenlijk nog eens een standje erbij doen.
Ja.
Nee, maar het is wel zo dat de druk nu veel meer is dan vroeger. Dat weet je, wij zeggen altijd van, er is sowieso, wat jij ook doet, als je dingen goed doet, 30% is tegen je.
Ja.
Nou, dat is lastig om daarmee om te gaan. En dan heb je een podcastje hier, heb je Dagblad van Noorden daar, internet overal. Weet je?
Ja, ik vind wel verschil met internet, ongezouten meningen en hier wel een voetballen inhoudelijke discussie.
Wij proberen realistisch te zijn. Alleen, ik had wel op een leuke seizoen verwacht. Weet je?
Gehoopt ook.
Want vorig jaar was het echt, weet je, dat was op een gegeven moment niet meer leuk.
Nee.
Wel qua luisteraars, dat werd enorm. maar dat je dit seizoen zoveel wedstrijden al zou verliezen.
Er zit gewoon weer zo'n chagrijn in of zo.
Je hebt het wel over eerste divisie, hè?
Ja.
Dat is... Ja.
Ja. Maar ja, misschien moeten we maar eens ook over gaan hebben wat er allemaal meer gebeurd is.
Ja.
Dat was een gesprek, hè? Afgelopen weekend.
Nou.
Zo.
Nou, ik vind het wel mooi dat wij hier even dan met voetbal beginnen. En nu moeten we het echt wel hebben over wat er nog meer gebeurd is, hè?
Want er is nogal wat losgekomen natuurlijk afgelopen weekend. En er werd zelfs getwijfeld aan wat jij zei. Dus ik denk dat het goed is misschien om het maar eens gewoon in chronologische volgorde bij langs te gaan. En dat je dan misschien, Kevin, rustig kan vertellen van wanneer is wat nou gebeurd? Zodat het gewoon voor iedereen duidelijk is hoe jij dat in ieder geval vrijdag allemaal beleefd hebt daar in Breda.
Ja, goed.
Maar het begon met de vrije bal. Het begon met de vrije bal.
Ik denk dat het eerder begon.
Met de vrije bal? Vrije trap bedoel je?
Ja, vrije trap.
Nee, de vooral.
Was dat vooral?
Dus wat er is gebeurd is... eerst heb ik eentje van Groningen uitgeplukt die mij een miskraam toewenste. Een eigen Groningen-fan.
Dat was Jos.
Ja, die is ook, als het goed is, voor mij hoefde dat ook wel niet meer. Zo, veel mensen doen het ook met alcohol of in emotie, maar die is wel aangepakt door de club.
En in welk opzicht, weet je dat?
Volgens mij heeft Wouter en de club daar zijn ze mee bezig. Of het is al gebeurd, of hij een seizoens, een verbod krijgt, ja. En dat soort dingen. Kijk, zo ver hoeft het voor mij ook niet te gaan. Maar aan de andere kant, de mensheid is zo enorm laag tegenwoordig. Maar goed, daar kwamen dus heel veel, zoals ik het zeg, schapen op af. Als één iemand iets zegt, dan komen er honderden meer. En dan heb ik berichten ontvangen van Den Haag, Den Bosch. Trollen, heel veel trollaccounts. En even nadrukken van, ik hoop dat je een miskraam krijgt. Dat soort dingen. En er zaten ook een paar van NAC tussen. Niet met een echte profielfoto, want die had ik gelijk aan de schandpaal hangen. Zo ben ik. Maar ook gewoon hele misselijke berichten. En dat was dus vrijdag voor de wedstrijd. Nou goed, dat kan ook zomaar eens zijn dat er bijvoorbeeld een hele andere clubfan is. Maar die had wel een NAC-patch. Dus dat kan ook zomaar iedereen zijn. Dus
ja, dat is het nadeel van sociale media.
Dus daar kon ik dus niet echt heel veel mee doen. Maar goed, ik had wel die emotie daar al uit.
Ja, en dat was nog eerst dus puur op social media.
Ja, dat was social media. En toen kwam ik dus in het NAC-stadion aan. Niks aan de hand, gewoon warming-up gedaan. En de wedstrijd begon in de tweede of de derde minuut. Kwamen we in een hoek. Vandaar dat ik zei corner. Ik heb 9 jaar in Engeland gewoon een corner is een hoek. Ik weet mezelf ook wel dat er geen cornerbal is geweest. Mm-hmm. Dus een stilstaande situatie. Ik bedoel, ik haal nog steeds alles door elkaar, Nederlands en Engels. Corner hoek. Was in de hoek, ja. Ik zei tegen Tom van Bergen, godverdomme, laat die bal over die achterlijn lopen. Hebben we een corner, is een goed moment. Hij hield hem binnen en volgens mij verloren de bal ook. Nou, op die moment zijn er al dingen naar mij toegeroepen.
Wat werd er toen naar jou geroepen?
Nou, ik weet dus 100% zeker dat het K-kind voorbij is gekomen. K-hoerenjong. Maar ja, goed, daar kan ik wel mee leven. Dat hoort bij voetbal blijkbaar. Weet je wel, het K-woord en hoeren en zo. En weet ik het allemaal. Mm-hmm. Sorry voor mijn taalgebruik.
Nou ja, maar ik denk dat het nu goed is om maar gewoon te zeggen wat er gezegd is.
Ja.
Dat daar geen onduidelijkheid meer over bestaat.
Ja, oké, dus ja, kankerkind en kankerhoerenjong.
Heeft de scheidsrechter dat ook gehoord?
Nee, maar de scheidsrechter was heel erg goed met mij. En die heeft mij ook. Ik had ook 2 momenten om de wedstrijd te staken. In verband met dat ik ben geraakt door een beker of bier. Maar ik ben geraakt door bier. Dus laten we daar even voorop stellen. En ook met de spreekoor over mijn moeder die een hoer was. Voor denk ik 70 minuten lang, 60 minuten. Maar goed, er was nog een moment met Marco Rente. Die paste mij een bal in de 16 meter. En ik maak me eigenlijk een beetje breed. Maar die verdediger gaat naar de grond. Die wil mij een kaart aannaaien. Dat hij zijn gezicht vasthoudt. Dit is voor de vrije trap. Dus ik ga boven hem staan. Ik zeg, vriend, ga eens opstaan. Jongen, bent toch geen wijf of wel? En ik hang dus boven hem. Maar die harde kern zit achter de goal. En toen zijn er ook dingen geroepen. Maar ga dan maar eens bewijzen op camera dat dingen zijn geroepen. Maar ik ben niet doof. Dus vandaar dat die vrije trap kwam. Nou, tijdens de vrije trap, ik en Leander Bakunin staan achter de bal. Zij beginnen ze dus te spreken omdat mijn moeder een hoer was. Dus dat kwam waarschijnlijk omdat ik boven die verdediger was gaan hangen.
Ja.
En ik zei tegen Leo, geef me die bal alsjeblieft. Ze schelde mijn moeder uit. Ze weet ineens wie mijn moeder is. Hele lieve vrouw. Ik zeg, die schiet ik nou voor haar naar binnen. Leo zegt, doe je ding. Ik schiet die bal in de kruising. En toen kwam die emotie en die frustratie los. En 2 jaar geleden is dit fantastisch. Doe dit maar, kijk eens naar Jamie Vardy bij Leicester. Die triggert elke single fan. En dat is gewoon mooi en fantastisch. Maar ik doe het nou en nou is het alles onder de loop. En pundit, hoe heet die mensen? Sjoerd Mossau. Ja. Die komt achter mij aan. Maar ik heb vandaag heel fantastisch nieuws gehad. Dus ik ben nog niet uitgepraat met Sjoerd Mossau. Ja, dus dat is er gebeurd. Mm. En daarna zijn
maar,
er...
Maar Kevin, hè, want er zijn dus dingen geroepen, hè, wat je net vertelt, voordat jij die vrije trap ging nemen.
Ja.
Had jij, toen je achter die bal stond, en je weet natuurlijk nooit of die erin gaat of niet, toen al in je hoofd
Ik wist dat ik hem ging maken.
Oké, okay, nou, je wist dat je hem ging maken, check.
Heel makkelijk te zeggen.
Precies. Maar
hij ging er ook wel lekker in.
Hij ging er heerlijk in. Maar had jij, voordat jij hem nam, al in je hoofd van, ik ga dit doen? Of was het toen je hem erin schoot?
Ik zei tegen Leorando Bocuna, kun je hem vragen? Dat is onze aanvoerder. Ik zeg van, ik schiet deze bal binnen. En ik ga naar al die fans daartoe. En het is misschien ook slecht voor mij dat ik ze allemaal over één kam scheer. Maar als jij dingen roept naar mij, dan zie ik jullie allemaal als één. Dus dat is NAC. Iemand heeft me uitgemaakt en mijn dochter die niet eens is geboren voor een aantal dingen. Dan zie ik dan als één. Ik weet niet wie dat heeft geroepen. Nee, ik kan niet naar één persoon wijzen.
He, want die dingen die zijn door individuen geroepen.
Ja.
He, en die spreekwoord wat je aangeeft wat later kwam, dat was massaal.
Dat was van mijn moeder. Er is nooit laat even duidelijk zijn, want op internet gaat het nu ook rond dat ik heb gezegd dat er spreekoren waren over mijn kind. Die zijn er nooit geweest. Nee. Dat heb ik ook nog nooit gezegd. Spreekoren waren er wel over mijn moeder. Kan ik helemaal mee leven. Maar het K-woord naar mijn kind en dat soort dingen. En een beetje een speler proberen te triggeren met een ongeboren kind. Dat gaat voor mij veel te ver. En dan zal ik nooit van weglopen. En dan zal
waarom raak je dat zo?
Het is ook een beetje tegenovergestelde wereld. Hè? Want hij moet zich nu, dat moet hij niet. Maar een beetje verantwoorden zeg maar, voor het juichen. Hè? En na alles wat tegen hem geroepen werd. Ik heb dat natuurlijk ook meegemaakt.
Mm-hmm.
In de Kuip toen hij scoorde.
Heb jij ooit in de Kuip gescoord?
Ordening Kuip, heel lang geleden, 2004-2005. Alleen toen had je een vader en zoon. En ik was aan het warp lopen. En die riepen de hele tijd van, nou, Drent homo. Nou, toen had ik me ook voorgenomen, als ik scoor. De kans is natuurlijk heel erg klein. Maar als ik scoor, dan ga ik naar die vader en zoon.
Ja. Maar homo vind ik nog niet zo erg.
Nee, is dat niet eens zo
makkelijk
erg.
Mee leven.
Weet je wel, alleen, ik had toen met Ron Jans, want eigenlijk liep ik 20 minuten warm. En ik wilde eigenlijk met 2 minuten warm lopen om in te vallen. Dus ik was ook al een beetje boos, zeg maar, van Potjandori. Ik denk dat ik een wedstrijd kan veranderen. Laat me nu invallen. Nou, dat duurde mij te lang. Dus ik stapte al met een bepaald gevoel, zeg maar.
Een beetje opgekropte woede al. Een beetje.
Ja. En toen ik die goal maakte, toen ging ik naar die vader en zoon. Toen kreeg ik 60, 70 aanstekers. Maar dat accepteer je dan.
Ja, want jij rookte nog.
Ja, ik rookte nog. Dus ook dat was handig. Nee, maar je weet wat je dan krijgt. Alleen dat hij dan naar het vak loopt en ja, dat mensen ook nog boos worden op hem, dat vind ik best wel bijzonder.
Ja.
Dat vind ik bijzonder, weet je. Na alles wat hij over zich heen heeft gekregen.
Ja, maar
ik zou je één ding vertellen. Ja. Ik had exact hetzelfde gedaan. En ik was nog langer blijven staan, denk ik.
Ja.
Ja, maar goed.
Ik dacht wel... Toen het gebeurde, dacht ik wel, van, wat doe je nou? Want ik zat in het stadion.
Het is wel onhandig, is het.
Niet gehoord. Ik denk, je wordt helemaal gek.
Ja, maar in Nederland is het onhandig. In het buitenland is het gewoon fantastisch.
Ja.
Maar omdat Nederland zo onder de loep ligt... en met die samenleving en met die mensen... De fans bepalen het voetbal voortaan. Die denken dat ze de clubs runnen en dat soort dingen, weet je wel. En ik ben altijd recht voor mijn raap en eerlijk. En zoals iedereen mij kent. Maar als er dingen worden geroepen, dan ga ik daar gewoon tegenin. Ik ga niet mijn mond dicht houden als er dingen over de grens
gaan. Wat vind je van die plastic bekertjes? Als die op het veld komen, dat wedstrijd is
geschorst. Gewoon doorgaan.
Gewoon doorgaan, toch?
Ik heb een gesprek gehad toen het werd gestaakt. Ik mocht het staken.
Mm-hmm.
Ik mocht de wedstrijd staken en ik zei, we gaan door.
Ja.
Dus we gaan door.
Maar de scheidsrechter zei tegen jou, van als jij wil, dan staken we hem nu definitief?
Ja, dat was denk ik wel, even kijken, onze veiligheidscoördinator. Volgens mij is dat Nienke, als ik het goed heb. De bekers en het bier, dat kwam dus duidelijk naar mij toe. Als ik ben geraakt door een beker, dan wordt het gestaakt.
Ja,
ja, maar ik ben geraakt door bier.
Ja.
Dus ik wou het zelf ook niet staken.
Nee.
Ik zeg van, dit moet toch meer geven. Hè? Commotie, we starten als een zak aardappelen. Kijk eens even hier, heel het stadion komt. Mm-hmm. Dat is toch het mooiste wat er is. Maar daar heb ik het niet om gedaan. Maar mensen gaan wel dingen verdraaien dat ik het daar dan weer om heb gedaan. Maar wat ik nooit zou doen is spotten met het K-woord. En met mijn dochter.
Nee.
Dat steekt jou het meest, die twee, het K-woord?
Ja, en dat er een Groningen-fan, laten we even eerlijk zijn, die een zware idioot is, die zoiets, sorry voor mijn taalgebruik weer, die daar zoiets naar mij wil sturen, mijn eigen fan, deed best wel veel pijn, vond ik wel echt heel erg jammer. Maar dat andere mensen nu denken dat dat normaal is, dan hebben ze mij een verkeerde, want daar ga ik gewoon tegenin. En ik kan er heel veel aan de schandpaal hangen. Echt heel veel echte profielen. Maar ik heb mezelf ook beschermd van, er moet wel een streep onder, anders blijf ik waarschijnlijk heel mijn leven doorgaan. Want ik denk dat dit niet zo om 1, 2, 3 stopt.
En we hebben het over voetbal. Alleen voetbal, wat leuk is. Weet je, dat 6-jarig jongetje. En ook de supporters die gek zijn op voetbal. En de wereld is ziek.
En dat
de wereld is echt ziek.
Ja. Ik denk ook dat het goed is dat je nu, daar gewoon eens op deze manier, door je erover uit te spreken, hè, los van het juichen, maar ook gewoon hier te zitten, ook na de wedstrijd, gewoon te vertellen een keer wat er gebeurt. Want het gebeurt natuurlijk overal.
Ja.
Overal zijn mensen dingen richting voetballers aan te roepen die gewoon niet kunnen. Maar we zeggen altijd maar met z'n allen, hoort er nou eenmaal bij.
Ja.
Maar misschien moeten we stoppen met zeggen, het hoort erbij. Misschien is het juist goed, en dat ook meerdere het gaan doen, om je gewoon eens uit te spreken en zeggen, wij accepteren dit niet meer.
Ja, ik vind die scheldwoorden ook, zeker met kanker, vind ik veel erger dan een bekertje bier.
Oh, ja. Maar
en daar zetten ze nu ook op in.
Nee, eens.
Dus hier ook op inzetten, op die achterlijke spreekoren.
Er moet gewoon stoppen.
Ja, ja.
En mensen die het doen, die moeten daar gewoon op aangesproken worden. Dit kan niet. En daarom voor jou is het denk ik nu heel fijn. Want je appte net al, het is voor mij een feestelijke dag.
Ja.
Want er is nu iemand geïdentificeerd.
Ja, ik heb net wat ik zelf al wist, gerechtigheid. Wouter Gudde heeft onze directeur gesproken met de NAC-directeur dat er beelden zijn. Wat ik het ergste vind is dat ik sowieso al wist dat ik in mijn gerechtigheid stond. Dat ik nooit iets uit mijn duim gelopen zuigen. Zeker niet van dit kaliber. Maar dat mensen aan mij hebben getwijfeld. Pundits, of hoe zeg je dat in het Nederlands. Dat mensen mij echt hebben geterroriseerd dat ik een leugenaar ben. Mm-hmm. En nu is het dus naar buiten gekomen dat er iemand... dat ze het hebben gezien op de beelden, de bewegingen en al dat soort dingen.
Ja, want dus, nu hebben we het over, we moeten het wel even duidelijk weer schetsen. Iemand op de hoofdtribune, dus achter jullie dugout.
Op de sponsortribune, dit is niet eens de harde kern. Hier moeten de nette mensen van NAC zitten. Dus dat is eigenlijk nog veel negatiever dan dat je denkt.
Maar daar is dus iemand. En was dat toen je gewisseld werd?
Het was toen het werd gestaakt in de rust... En toen ik werd gewisseld. Dus het waren niet alle drie de momenten, maar het zijn meerdere momenten geweest naar mij toe. Eén persoon heeft meerdere bewegingen gedaan. Maar ik kan jou wel even vertellen dat er waarschijnlijk wel nog meer zijn. Want in mijn ooghoeken kan ik heel veel zien in de wedstrijd. En ik was er ook erg mee bezig, om heel eerlijk te zijn. Maar ik denk dat dit nu de enigste is, maar dat is voor mij al genoeg. Want als het ook maar één is, dat is al te veel.
Ja, want wat is er op die beelden te zien?
Is te zien dat hij deze doet, op 2-3 meter
dus
afstand.
Dus wiegen met zijn armen?
Een babytje, en dan maakt hij een knakbeweging, zo. Dus dat betekent dat hij mijn baby dood wil hebben, zeg maar dat de baby
de
niet overleeft. Nek omdraait. Kijk, en daarom ben ik wit-heet. En daarom vind ik het fantastisch dat ik vandaag die telefoon heb gehad. Dat ik gewoon mijn gerechtigheid heb. En al die mensen die mij zo terroriseren dat ik een leugenaar ben. Nou, en ik kan niet wachten op al die excuses. Want die ga ik toch niet accepteren van al die mensen. Maar,
en dat gaan ze helemaal niet doen.
Nee, maar ik zeg tegen Wouter, deze vent die dat tegen mij heeft gedaan, die ga ik niet loslaten. Want als ik die man kan aangifte kan doen en wat ik ook tegen hem kan gaan doen, dan ga ik doen.
Want dat zijn nu, begreep ik, de volgende stappen. Ja. FC Groningen wil aangifte doen.
Ja.
En jij persoonlijk ook.
Ja, 100%.
Waar doe je precies aangifte van?
Ik doe aangifte van dat iemand met zijn gezond verstand een ongeboren kind blijkbaar zijn nek wil draaien.
Ja,
of
maar hebben we het dan over een bedreiging? Hè? Doe je aangifte van bedreiging?
Ja, dat moeten we heel even bekijken met de club en Wouter. We moeten kijken wat is strafbaar en wat is niet strafbaar. Ja. Maar het lijkt me duidelijk dat die beweging heel veel meningen kan hebben. Dat betekent dat hij zijn nek wil draaien. Mm-hmm. Dat er een miscarriage is.
Een miskraam.
Dat mijn vriendin en ik ons kind verliezen. Kijk, er heeft heel veel meningen, maar wat ik wel weet is dat daar zeker een strafbaar iets op moet komen. En daar ga ik vol voor. Want ik denk dat die meneer, want ik keek hem recht aan in zijn ogen, die heeft denk ik ook zelf kinderen. Want het was een man, een best een nette man, met een brilletje en een paar sprietjes op zijn hoofd, net zoals ik. maar die keek me recht aan en die wou me echt vermoorden. En die heeft dus die handbewegingen gedaan. Maar ik vind het fantastisch dat de beelden er zijn. Ja, ik ben erg blij dat in ieder geval mijn imago niet wordt aangetast.
Ik vind het sowieso raar dat spelers dan niet geloof worden, zeg maar. En je zegt het niet zomaar, hè?
Dat lijkt mij ook niet.
Weet je, en ik denk dat dat wel het meest pijnlijke is. En dat je daarmee rondloopt, dat je denkt van ja...
Moet je eigen verantwoorden.
Ja.
Ik heb ook getweet, hè. Ik was wit heet, hè. Mensen die mij... Sjoerd Mossau, hè, van televisie ESPN met Hans Kraaij. Hans Kraaij ken ik enorm goed. En mij gewoon nog in twijfelachting brengen.
Hans, die nam het voor jou op,
ja,
hè?
Maar ik ken Hans Kraaij goed. Die is wel eerlijk. Ja. Die is gewoon eerlijk. Dat is echt een fantastisch vent. Maar die Sjoerd Mossau, daar ben ik nog niet klaar mee. Geloof me maar.
En wat bedoel je daarmee?
Wat ik daarmee bedoel is dat ik dat hij heel veel twijfelachtige tweets over mij heeft gedaan, die hij later heeft aangepast. En Ferry de Bonte.
Ja.
Ook een meneer van NAC, ook een excuses aangeboden. Maar weet je wat het is? Die mensen reageren met een NAC-bril op, maar die weten niet dat ze mij aan het aantasten zijn en denken dat ik maar om zoiets ga liegen. Ja, kijk, je kan wel, als je een bord op de grond gooit en die valt in 8 stukken, maar je raapt hem op, dat bord is niet hetzelfde. Dus als je mij in twijfelachtig gaat brengen, mij een leugenaar maakt en je zegt sorry, dat betekent niet dat je mij hebt geschaad. Dus ik sta daar niet achter. En ik zal ook niet zo 1, 2, 3 excuses accepteren van dat soort types die mij naar beneden willen halen. Geen schijn van kans.
Nee, je zou ook natuurlijk kunnen zeggen, zij hebben iets gezegd, getweet. Zij horen daarna dat het anders zit. Dus dan trekken ze die woorden die ze in het begin hebben gebruikt, misschien nog niet met de volledige informatie terug. Ze zeggen tegen jou, sorry dat wij het op die manier hebben gedaan. Dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van nou...
Maar dat is het probleem.
Ja, maar hoeveel mensen lezen deze sorry?
Nee, dat weet ik niet, maar ik denk...
De beschuldigingen zijn er wel, maar dan krijgen ze dus wel door.
Ja.
Maar die sorry's krijgen een heleboel mensen niet door. Dus hij heeft een stempel nu van bij heel veel mensen een leugenaar.
Ja, maar er zit in mijn Insta, in mijn DM's, dus niemand ziet het. Dus hij wil mij vertroetelen, maar zo werkt dat niet.
Nee, maar als hij bijvoorbeeld openbaar dat misschien zou doen, dan zou je er alweer anders in staan?
Ja, dan wel, ja.
Ja.
Ja, maar ik kijk, aan de andere kant, ik wil hier ook niet zo lang over doorgaan. Het moet niet over dit gaan, want we hebben volgende week hebben de Graafschap uit.
Ja, maar het moet hier nu natuurlijk wel even over gaan.
Ja, nu wel, hè? Want het is gerechtigheid.
Precies.
En dan wil ik ook mijn excuses hebben. En dan als dat is gebeurd, dan is het een streep onder en het leven gaat door.
Ja, wanneer kan jij hier precies een streep onder zetten?
Als NAC Breda mij gewoon een eerlijk en oprecht excuses aanbiedt. Want het was ook een spelersraad die mij toch wel in een contractje vertwijfelde en dat ze onderzoek willen doen. En ik tweette, nou doe maar onderzoek en ga maar naar het fietsen.
Ja, dat was een... Zij spraken namens alle supportersgroeperingen, als ik het goed heb.
Ja, en heel die supportersgroepering die heeft mij helemaal getreid dat voor de laatste 2-3 dagen met van alles. Of het nou heel misselijkmakend was. Er zaten een paar ook positiviteit tussen vanuit Nederland, dat ze het knap vonden dat ik opsta. Maar dat ik gewoon een oprecht excuses heb. En dan is het een streep eronder. En dan werken gewoon naar volgende week. En ik hoop dat hun dat ook doen. Gewoon klaar ermee.
Ja,
het is jammer dat deze wedstrijd altijd blijft, zeg maar, om dit, weet je wel, en niet
twee fraaie goals, wat ik zei.
Ja.
Maar Kevin, in hoeverre speelt dit mee in je hoofd als je aan het voetballen bent, zeg maar? Want
tijdens de wedstrijd?
Snap jij de reacties van hij kan zijn energie beter in het veld stoppen?
Ja, nee, dat snap ik 100%. Maar wat mensen ook moeten begrijpen is dat ik iemand recht voor mijn raad ben, eerlijk ben. Ja. En mijn hart ligt op mijn tong. En ik zal nooit met zoiets gaan lopen verzinnen. Als dan mensen aan me gaan lopen twijfelen, dan wil ik hun bewijzen dat ik niet zo iemand ben.
Leidt het af van het voetbal? Heel eerlijk?
Ja, kijk, vrijdag niet. Maar kijk, we hebben daarna geen wedstrijd gehad. Dus er is veel gebeurd dit weekend. Ik heb veel berichten gehad. Ik heb dat soort dingen. Vandaag heel mooi nieuws gehad dat het uiteindelijk op beeld is vastgelegd. Maar kijk, volgende week, als het excuses wordt aangeboden deze week, of hoe dat ook gaat, want het gaat tussen de directeuren van de clubs, dan is voor mij de streep eronder, maar daar ben ik nog steeds voor getergd in mijn hoofd, want ik wil iedereen laten zien wie ik eigenlijk ben, op een goede manier.
Want stel, sorry daarvoor, maar het gebeurt weer in Doetinchem, daar gaan we niet vanuit, want de Graafschap keurige supporters, toch? Maar stel het gebeurt weer, hoe ga je daar dan mee om?
Ja, kijk, zoals ik al zeg, gewoon strepen onder. Proberen mezelf ervan af te sluiten. En
maar dit zijn toch ook wel uitzonderingen?
Ja, maar je hebt ook last van kopieergedrag. Laten we het alsjeblieft niet hopen.
Ja.
Maar...
Nou, wat ik op een gegeven moment tijdens de wedstrijd wel vond, er werd op een gegeven moment een zware overtreding op hem gemaakt, hè, in zijn rug. Dan moet een scheidsrechter ook gezien de situatie aanvoelen van beschermen hem. Maar je hebt behoorlijk last gehad, want...
Ik heb nog steeds heel erg last van
Ik zat je continu...
Op het moment dat een scheids ook even moet denken van, oké, dit... Even beschermen, maar goed, je kan ook weer niet alles zien. Misschien zeuren we ook wel weer over veel te veel dingen. Maar het is jammer dat dit allemaal zo blijft hangen en dat dit allemaal gebeurt. Want voetbal is en blijft prachtig, maar wordt zo wel heel behoorlijk verziekt.
Er zijn veel te veel randzaken die de overhand hebben nu.
Had jij jezelf voor je gevoel tijdens die wedstrijd continu in de hand? Want ik dacht op de duur zelf van misschien is het beter nu om je eraf te halen.
Nee, ik had me helemaal in de hand.
Ja?
Ja, ik had me helemaal in de hand. Want ik dacht, wij staan 2-1 achter. Ik weet dat mijn moment gaat komen. En als ik dat ga doen, dan kwam ik helemaal losgaan in de hoek. En toen had ik toch wel even... Een gedachte van doe eens even kalm, want dadelijk moet ik er vanaf. En,
ja, want je had al geel.
Ja, klopt. En toen ging ik zitten en ik denk van hier, dit is mijn naam. Ik doe wel even rustig, even naar de Groningen fans die de lange trip hebben gemaakt, een paar keer oplopen te peppen. En ik denk, wij gaan deze pot winnen. Ja. En uiteindelijk, wat Martin zei, wij zijn heel erg van opeens gaan we andere dingen doen als het goed gaat. Ja. En je ziet het met die dramatische 3-2 die die tegenkrijgen. Want ik heb hem teruggezien op televisie en is gewoon kinderlijk eenvoudig weer. Dus,
ja. Nee, want daar twijfelde ik over. En ik vroeg dat ook nog aan Dick Lukien. Heb je getwijfeld om hem Kevin eraf te halen? En die zei, ja, dat heeft zeker wel door mijn hoofd ook gespeeld. En hij heeft tegen de scheidsrechter zelfs gezegd, als je nou het idee hebt dat het niet meer helemaal goed gaat met hem, geef het aan, dan haal ik hem alsnog eraf.
Klopt, ja. Ik heb met trainer gesproken, maar ik ben wel ijzersterk in mijn hoofd. Ja. Dat komt wel goed met mij.
Wist Lukien op dat moment de hele context?
Dat moet je aan Kevin vragen.
Ja, wist je zag toch wel de reacties van het publiek? Want ook in de tweede helft had je op een gegeven moment een dieptepaas. En die kwam nergens in de buurt, zeg maar. En dan gaat het publiek gaan juichen, weet je
dat? Ja, dat was echt een dramatische bal.
Ja, ik voelde wel dat er wat speelde.
Ja, kijk, dat vind ik dan wel weer mooi. Dat hoort erbij, weet je wel. Ja. Beetje,
Nee, maar daar hou ik van, hè. Ja. Op het randje en dat het kolkt en zo. Dat is toch mooi? Of wil je zo'n dramatisch...
Dat heb jij wekelijks meegemaakt in Schotland.
Ja, dat is gewoon een normale. Maar in Nederland, haal de handboeien maar uit de kast. Want we misdragen onszelf met een bekertje bier of zo.
Maar wist Dick dat wat jou overkwam?
Ik denk op dat moment niet. Maar ik heb met trainer ook vanochtend gesproken. En hoe ik ook in de staking in de kledingkamer. Ik zei, jongens, ik gebruikte het voetbalgebied. Dus ik gebruikte niet mijn persoonlijk gebied van wat er naar mij is gescholden. Waar ik voor ben uitgemaakt of mijn dochter. Ik zei van, jongens, we starten zo slap. Heb ik ook gezegd op ESPN. Ja. Misschien hebben we dit wel nodig om wakker te worden. Kijk, dat ik het dan zo heb gebruikt of zo. Ik wou het niet om persoonlijke reden doen. Ik wou het doen van... Ook om mijn team even wakker te schudden. Het is 1-1, het is gestaakt. Even reset, volle bakken voor gaan. En we moeten hier gewoon winnen. Maar ik heb nog nooit dit verzonnen om mijn team op te peppen. Wat ze op internet... zo zie ik in mijn hoofd ben ik niet. Het is gewoon dramatisch dat mensen daar überhaupt van me vinden. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb gerechtigheid vandaag. En daar ga ik ook wel echt gebruik van maken.
Zullen we dit afsluiten?
Ja, nog één ding.
Ik had nog één ding. En dan,
ik kan er wel een uur over doorgaan, hoor.
Ja. Ja, dan we kunnen zo een nieuwe koffie halen. Maar jij reageerde volgens mij vanuit de bus. Toen jullie op de terugreis waren. Heb heel veel tweetjes en dingen op Twitter.
Nee, niet op vanuit de bus. Dat is de dag erna geweest.
Ik zag 's nachts al wel dingetjes voorbij komen van jouw account.
Oh, retweet of like, maar niet comment, toch? Volgens mij niet gereageerd, maar het zou kunnen zijn dat ik heb geretweet of zo. Dat zou kunnen.
Zoiets zou kunnen dan inderdaad. Had je op de duur niet zoiets van, misschien is het nu beter om me even stil te houden? En hebben een later moment misschien, zoals nu, gewoon rustig uitgebreid erop te reageren?
Op dat moment ben je zo wit heet. Ik weet niet of dat Martin Drent als spits zijnde. Je hebt er 2 gescoord uit bij NAC. Je krijgt dingen over je heen. Je verliest 3-2. Je kon een matchwinner zijn en een belangrijke man. Misschien was dat wel goed geweest voor ons. Sowieso als Club Groningen. Maar je zit in die bus. Helemaal over de zeik.
Dat was alweer een andere situatie voor mij. Toen je in de bus zat. Toen ging het al denk ik over geloofwaardigheid. Of niet?
Mensen zeiden dat mijn verhaal niet klopte. Maar
dat triggert je dan op dat moment.
Mensen weten niet, er waren meerdere incidenten. Dus er zijn meerdere verhalen. Dus het is niet spreekoren of dingen roepen. Er is ook bewegingen gemaakt en die zijn vastgelegd. Ja. En die dingen naar mijn hoofd, die zijn gezegd. Spreekoren is er eentje geweest en dat was over mijn moeder. Die was een hoer. Nooit over mijn kind.
Nee.
Dus dat mensen dingen gaan verdraaien om het hachje van NAC te redden, dat wil ik ook niet. Ik wil NAC ook niet slecht praten. Maar dat die dingen zijn gebeurd, die zijn gebeurd.
Ja.
En daar zou ik nooit over liegen. Nee
dat...
Ja. En met NAC is van oudsher ook een prachtige club.
Ja, maar die sfeer...
Het is een superclub,
Weet je, dit is zo zonde.
Ja. Kijk, van dit... Was die sfeer afgelopen vrijdag...
Fantastisch.
Bizar. Mm-hmm. Echt geweldig.
Echt mooi. Ik vind NAC een van de mooiere clubs van Nederland. Ja, dus ik wil er ook echt niet negativiteit in praten. Maar ik ga ook niet mijzelf beschadigen om dan NAC te redden. Nee, het is gebeurd. Excuses kan er gemaakt worden als ze het niet doen. Ook goed. Maar ik zal niet zeg maar extra negatief zijn over NAC, want ik vind het een fantastische club.
Ja, kijk, en wat die paar individuen hebben gedaan, dat heeft niks met de club aan zich te maken, lijkt me.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar die individuen, op mijn optiek, mogen aangepakt worden.
Ja, eens.
Ja, zeker als het op beeld vastgelegd is.
Nou ja, daar moet je gewoon tegen optreden. Ja.
Maar nu moet dat juridisch nog wel haalbaar zijn. En
daar... Nou ja, maar in ieder geval is denk ik goed hè, dat er iemand geïdentificeerd is. Ook voor jou persoonlijk geeft je dat misschien wel wat rust, denk ik.
Ja, zeker, ja.
En dan kan je nu verder gaan kijken. Hè? Maar dit is wel stap 1. En voor jou... ook gewoon om in je kop wat rustiger te worden, denk ik. Is dat een belangrijk iets?
Ik ben heel erg rustig, maar het is meer voor mij dat ik de andere mensen, die twijfelaars en mijn mensen, die maken me uit van leugenaar. En zijn uitleg klopt niet en hij is anders. En dit, maar er zijn meerdere incidenten. Voor die mensen wil ik laten zien van, kijk eens even. Ja. Een babybeweging met een knakbeweging en zo, kijk eens even. Ik had gewoon gelijk.
Ja, maar wat, ook richting je vrouw, weet je?
Mijn vriendin heeft gehuild, hè?
Ja, natuurlijk. Weet je, dat is ook. Die staat...
Ja, maar wat kan je eens vertellen, hè? Want we weten natuurlijk allemaal jouw situatie.
Ja.
Dat zij daar woont, jij hier. Dat hartstikke lastig is.
Ja.
Dat was trouwens een heel mooi interview voor jullie toen.
Welke?
Nou, toen sprak hij voor de eerst volgens mij zijn gevoelens uit.
Nou ja, dat wel...
Na afloop van de wedstrijd was dat toen. Dat was schitterend, was dat.
Ja.
Maar je zegt net, zij heeft geheld.
Ja.
Wat doet dit met haar en met jullie?
Ja, zij zei, pak je koffers en kom terug. Want dit is schandalig.
Ja.
We hebben het sowieso wel heel erg moeilijk. Gewoon met ons gaat het wel oké. En de zwangerschap gaat heel erg goed. Dus dat is echt fantastisch. Maar dat het tegenvalt, dat lijkt me duidelijk. Maar aan de andere kant, ik ben iemand, als ik mijn keuze maak, dan wil ik er ook vol voor gaan. En ik ben de afgelopen paar wedstrijden een beetje onzichtbaar geweest. En het is niet goed en lekker gaan. Helmond sporten, 1 tot 2 kansen gemist. Dus ik zat wel een beetje in de put met mezelf. Maar dan vind ik het wel heel fijn dat ik eruit ben gekropen tegen NAC. Het was beter geweest met 3 punten. Maar als zij hoorde... Kijk, zij is ook getreiterd door NAC-fans op haar social media.
Oh, serieus?
Ja, dat wilde ze proberen. Maar mijn vriendin is gelukkig privé. Maar heel veel aanvragen van mensen. Dus als ze die heeft geaccepteerd... Ja. Dan zou ik niet willen weten wat haar kant op komt. Als zij ziet bijvoorbeeld een fotootje van een baby aan het infuus... terwijl ze hoogzwanger is met hormonen en emoties... Ja. Ben ik erg blij dat zij privé is, maar mensen weten dit niet, fans weten dit niet. Nee. En ik hoop dat NAC-fans zich realiseren dat het geen heilige grond was op vrijdag. Want er zijn ook andere dingen gebeurd waar jullie niet eens van weten. En het gaat niet eens om mij.
Nee, maar dat is dus niet gebeurd voor de duidelijkheid. Maar er zijn heel veel mensen die haar dus wilden toevoegen. En je denkt... Nou ja, dat denk ik dan ook, die haar dan berichten willen sturen.
Ja, die zou waarschijnlijk wel in de DM's of haatberichten sturen of maar foto's sturen.
Dat is speculeren natuurlijk.
Maar Kevin, kan jij dit ook afsluiten nu? Want ja, ik kan dat alleen, misschien heel raar, hè? Maar ik kan alleen, straks wel weer een tegenstander aan.
Ja, 100%. Maar ik kan alleen afsluiten als ik gewoon een oprecht excuses krijg. Anders... En ik ga sowieso met de club kijken, met Wouter, wat we kunnen doen qua aangifte. Want als iemand zo'n beweging naar mij maakt, die laat ik nooit meer los in mijn hoofd. Dus daar wil ik gerechtigheid voor. Ben ik heel eerlijk in. Zoiets maak je niet, want die man heeft misschien wel zelf kinderen op de bank. Maar ja, zoals ik net al zei, er was ook dingen op de tribune waar we de families die zijn... niet echt veilig gevoeld tijdens de wedstrijd. Omdat ze waarschijnlijk juichten bij mijn goal. Er was ook een andere speler waar de familie racistisch is van bejegend. Er zijn veel meer dingen en randzaken. Maar ik vind het erg dat NAC en de NAC-fans doen alsof het heilig grond was. En daar bedoel ik niet heel NAC mee. Maar dat er wel idioten waren.
Maar laten we heel even terug naar wat je zegt. Dat de familieleden van de speler racistisch zijn bejegend.
Ja, en dus ik was aan het voetballen. Daar heb ik totaal zelf niet mee gekregen. Dus er was iemand van de club die voor de club werkt. Achter hem kwam er een familie te laat naar de wedstrijd. En er is er een... ik ga niet de man in kwestie... dat is niet aan mij, dat is privé. Maar daar is een racistische uitlating over gedaan. En dat kreeg ik dus ook te horen op zaterdagochtend.
Is daar nog iets mee gebeurd, weet je dat?
Ik heb gehoord dat de speler zijn familie er gewoon helemaal niks mee wil doen. Want het is allemaal veel te veel gedoe. En die houdt respect denk ik gewoon bij zichzelf. Dat zo'n idioot dat soort dingen roepen. Maar er is dus gehoord van iemand die voor onze club werkt. En daar hebben we daarna te hoort gestaan, zeg maar. En wat wil je eraan doen? Ga het maar eens bewijzen. Want... Ja. Nou, ik vind het al erg genoeg dat er zulke dingen gebeuren. Dus ik vind het sowieso een schande. Maar ik wil alleen duidelijk maken dat er dingen gebeuren. En het is geen heilig grond bij NAC, geloof me maar.
Kevin, ben jij gelukkig in Groningen?
Ja, ik vind de club Groningen vind ik fantastisch. En ik vind de mensen bij Groningen vind ik ook echt super. Ik ben wel gelukkig tot een bepaalde hoogte. Het enige wat ik wel heel erg mis is gewoon mijn vriendin. En als mijn dochter daar wordt geboren, zal het wel heel erg taai zijn. Maar ik ben nog wel achter mijn keuze. Ik vind in de Euroborg spelen fantastisch. Mooie atmosfeer, mooi stadion. Ben ik gelukkig. Ik heb wel moeite gewoon met de privé situatie, maar dat wist ik van tevoren. Dus ik ben iemand die terugkrabbelt.
Vermaak je wel een beetje?
Staan we tiende?
Ja, maar ik bedoel even gewoon los van het voetbal. Je bent op de duur klaar.
Dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol.
Nee, tuurlijk, maar het is...
Ja, het is moeilijk. Ik kom alleen thuis. Dat wist ik ook. Ik lees veel boeken. Ik ben gewoon met mezelf bezig. Mediteren soms, rustig blijven. Ik heb wel een randje aan mezelf dat ik gewoon extra's moet doen in bepaalde dingen. Ik doe gewoon normaal, gewoon mijn normale leven. Avondkoken alleen. Het is niet dat mensen medelijden met mij moeten hebben, want ik heb die keuze gemaakt. Het is wel fijn als je thuis komt naar je vrouw natuurlijk en dadelijk de baby. Ja. Maar hopelijk als dat gebeurt, dat zij mij ook heel erg mist. En dan kunnen we misschien wel hopelijk iets samenwerken dat ze uiteindelijk toch gaat komen. Maar de reden dat ze niet komt is omdat ze bedrijf heeft en dat soort dingen. Dat wil ze niet opgeven voor het tijdelijk, zeg maar. Nee. Dus dat is de reden.
Ik denk wel dat de supporters van Groningen heel blij zijn met jou, Kevin. Ja, want hij is echt een type FC Groningen spits. Wat ik dan weer heel mooi vind, maar dat is dan weer persoonlijk, is dat hij zich altijd heel duidelijk en eerlijk uitspreekt over zijn gevoelens, hoe die in elkaar zit, hoe hij zich op dat moment voelt, hoe hij na de wedstrijd voelt, wat goede dingen zijn, wat mindere dingen zijn. En dan praat hij nooit negatief over zijn ploeggenoten. En die beschermt hij dan ook altijd. Maar hij geeft wel aan van ja, het gaat nog niet zo zoals we willen.
Het is een atypische voetballer voor de camera.
Ja, nou, meestal zijn die interviews eigenlijk helemaal niks aan.
Dat is verschrikkelijk.
Ja, voor jullie wel, maar ik kan mezelf nog wel eens in een probleem praten.
Alleen, ik vind wel dat hij misbruikt wordt bij Groningen. En dat klinkt een beetje eng misschien. Maar qua aanvoer en qua spel verwacht ik wat anders van FC Groningen. En, ja, ik denk ook wel dat je daar de type spelers voor hebt. Emmeran, die dan overkwam. Dat lijkt me wel een type speler die jou eventueel kan gaan bedienen, maar dan wel vanaf de linkerkant.
Ja, maar weet je wat ik dan weer het lastige vind? We hebben het natuurlijk vorige week ook en die week ervoor erover gehad dat best wel veel spelers bij Groningen niet op hun beste positie spelen. Ja. En wat je dan nu van Emeran gaat vragen, hij heeft natuurlijk zijn hele
aan de rechterkant
brille
gespeeld.
Carrière nog, want hij is nog hartstikke jong, aan die rechterkant gespeeld. Daar wil hij naar binnen komen en doelpunten maken, dat zegt hij natuurlijk ook. Nee, dat gaat niet heel vaak gebeuren, denk ik.
Maar nu zet je Postma aan de linkerkant,
Van Berg
aan de rechterkant, wat eigenlijk een spits is.
Snap ik. Maar als je hem nu natuurlijk aan de linkerkant gaat zetten, en we hebben gezien dat dat tegen Top Os een keer heel goed ging, met die goede voorzet, dan vraag je dus weer iets van hem waar hij niet het beste in is.
Ja, maar als je dan even heel eerlijk bent, als hij rechtsbuiten staat en ik ben de tegenstander, dan blok zijn linkerbeen maar af, dan is die jongen al uit het spel.
Simpel. Ja. Hadden wij afgelopen weekend ook tegen Bomboys. Ja. We wisten dat het was een rechtsbuiten.
Tegen wie?
Bomboys.
Jij speelde tegen Bomboys?
De Bomboys. Wengerboys.
En die kwamen ook. Had je ook een linksbenige speler als rechtsbuiten? Nou, dat is heel makkelijk te
vergeten. Gaan nu serieus een wedstrijd van Bomboys analyseren?
Nou, ik wil een beetje luchtig houden, want het is mij allemaal.
Heb je wel gescoord, Martin?
We hebben 1-1 gespeeld.
Niet gescoord.
Nee, ik voetbal zelf niet meer. Oh, okay. Ik ben trainer van.
Ja, je voetbalt nog wel, maar jullie kunnen nooit genoeg man op de been krijgen, toch?
Nee, klopt. Ik zit nu in een vijfde team, zeg maar. 25 man. Maar 11 man is heel moeilijk. Het is niet anders.
We komen voor de derde helft, denk ik.
Ik snap jou, Maarten, dat je ook lucht
hebt. Nee, het wordt met de zwaar, weet je wel.
Maar dit is
een verhaal nu gedaan. Alleen, dat moet nu ook weer door.
Ja.
Maar dit blijft natuurlijk wel een beetje hangen.
Ja.
En dat is jammer, want ik wil dat twee fantastische doelpunten blijven hangen. Dat zijn zelfvertrouwen toeneemt. En dat men ook bij Groningen ziet van ja, als we hem bedienen, de kopbalders zeg maar, dan is hij wel echt goed.
Ja, maar we hebben volgens mij tot dusver ook altijd nog gezegd dat jij, ik vind jou nog steeds een fantastisch aankoop. En ik denk dat je een spits bent die hier gaat slagen. Daar ben ik ook eigenlijk van overtuigd. Maar je hebt dan wel, er moeten wel wat handvatten komen. Om dat te doen lukken.
Ja. Hoe voel je van Bakuna in een aanvallende rol?
Nou, beter.
Ik vond Leo tweede helft echt heel erg goed.
Mm-hmm.
Maar ik vond heel ons team heel erg goed.
Ja. Ja.
Eigenlijk heel ons, zelfs Romano en Tom die uit positie speelden, deden gewoon echt een job voor het team. Wat we enigste wat wij missen is onszelf belonen.
Ja.
Kijk, Johan Hoven is echt een fantastische voetballer, geloof me maar. Ik werk met hem elke dag. Die bal die hij mist,
ja,
als je die nou 100 aan hem geeft, die schiet hij allemaal binnen.
Ja. Ja.
Dus het is gewoon heel erg jammer dat wij vergeten onszelf te belonen. Want dat was waarschijnlijk een beter moment geweest om een 2-2 te scoren. Ja, maar ja, nog langer om die 3-2 te maken.
Ja. Ja.
Dus wel blij dat die 2-2 uiteindelijk viel. Maar ja, ja, we weten het eindresultaat, we verloren. Dus,
jij was in de kleedkamer op dat moment?
Ik moest gelijk naar binnen. Ja, trainer die wisselde mij, maar mijn stuitje, daar heb ik echt heel erg veel last van. Had ik al last van. En het was weg aan het trekken, kreeg ik een knie in mijn rug. En trainer zei, Kevin, ga maar gewoon naar de kledingkamer. Ik denk dat ook wel gewoon het juiste was dat het niet meer...
Want je weet ook niet of dit de opdracht was om na die 2-2 die 2-2 vast te houden of...
Nee, ik denk dat ik dat trainen gewoon zag dat ik last had van mijn onderrug of stuitje. Ik ben echt best wel lang door proberen te gaan, want ik wil er zelf eigenlijk nooit vanaf. Toen werd ik ook gewisseld. Toen heb ik ook nog even geklapt naar de NAC-fans van een beetje van... Oké, jullie hebben dingen geroepen, ik ga er nou vanaf. Bedankt en succes verder. Zo bedoelde ik het. Maar trainer zei, ga even naar de kleedlokaal, is waarschijnlijk beter. En toen ben ik daar gaan zitten.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk van na die 2-2 ging Groningen weer terug.
Oh zo, ja, maar ik denk...
Was dat de opdracht?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, kijk, ik praat best wel af en toe met de trainer hier en daar. Die wil wel echt voor de winst gaan. Die heeft ook in mijn optiek gewoon alles nog wel juist gedaan. Ook qua wissels of qua dat soort dingen. Ik vind dat hoe wij trainen, hoe die is als persoonlijkheid. Ik vind dat onze trainer gewoon echt prima in elkaar steekt. En de juiste de mannen. Ik denk dat het wel aan ligt aan het team. Mm-hmm. Ik denk dat wij onze staf en Groningen tekort doen op het moment. En ik denk niet dat het aan iets anders ligt. En ook niet aan bijvoorbeeld de directeur of wat ik soms lees of dat soort dingen. Ik denk dat echt die groep in de kleedlokaal, die heeft een switch nodig. Dat er niet altijd iets hoeft te gebeuren om een wedstrijd te winnen. Dus we moeten achterkomen om te reageren. Waarom die eerste minuut dat wij hun moeten laten reageren? Als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm.
Maar denk, jij bent er dus van overtuigd, als ik je zo beluister, dat er genoeg kwaliteit in dit team zit. Je zei volgens mij eerder, om bij de eerste drie mee te kunnen doen.
Ja, vind ik persoonlijk wel. En ik vind qua staf en qua club en qua leiding en qua alles... Ik vind dat er mensen er zijn, maar dat wij als team die mensen tekort doen.
Dus ja, kijk, als ik kijk naar jullie team... Denk ik dat jullie kwaliteit missen op dit moment.
Wij missen mannelijkheid, dat missen wij.
Ja, ook. Maar ik denk, puur als ik naar de selectie kijk... Ik zie best wel veel jonge jongens waarvan ik ervan overtuigd ben... dat er talent in zit, hè, dat ze een stuk beter kunnen dan ze nu kunnen. Maar dat er als je te veel talent hebt, dan wordt de kwaliteit vaak minder. Ik denk als je een basis hebt van 7-8 goede mannelijke voetballers, om het zo maar te zeggen, dan kunnen talenten zich optrekken en daardoor hun niveau verbeteren. Maar als je te veel jonge jongens in het team hebt die onvoldoende geleid worden, daardoor te veel met zichzelf bezig moeten en ook misschien daardoor nog te veel naar anderen gaan kijken.
Je hebt nu toch wel wat oudere jongens, toch? Kevin is wat ouder, Bakuna is wat ouder.
Peersman.
Verrips is wat, Rente.
Maar Verrips,
Peersman. Ja, Peersman. Daar hebben we in het verleden wat minder gehad natuurlijk.
Ja, dus... maar dat mis je voorin wel, vind ik, op te veel posities. Hè? Spits niet. Je mist een echt goede links- en rechtsbuiten. Je mist eigenlijk, vind ik, een goede rechtsback. Ik vind wel dat Rente dat goed invult. Hè, maar hij is natuurlijk een centrale verdediger. Groningen had, denk ik, er echt op moeten inzetten. En ze hebben Beukers wel gekocht. Hè, maar dat gaat nog een tijdje duren voordat hij het juiste niveau heeft.
Ja, maar ik vind Rente helemaal niet zo verkeerd. Want die komt ook nog wel eens een keer tot een voorzet. Hè?
Nee, ben ik het helemaal eens. Maar hij staat natuurlijk nou niet op de plek wat hij het beste kan. En dat is het probleem, en dat was ook vaak het probleem... dat spelers te veel op plekken staan waar ze zich niet het meest comfortabel voelen.
Hij doet het echt voor het team, hoor, Marco. Ja. Hij vindt zichzelf ook een centrale verdediger. Maar wat wij op een moment nodig hadden, zeker met het... toen met het geval met Liam van Gelderen, wat er toen gebeurde... hadden we een rechtsback nodig en hij was wel de juiste man. Dus hij doet het wel echt voor het team. Maar als je aan hem vraagt waar wil je spelen... zou hij denk ik ook wel centraal...
Ja,
maar ik vond hem weer heel erg goed.
Ja, was hij ook.
Was waarschijnlijk
ook
onze beste man, om eerlijk te zijn.
Ja. Ja. Kijk, en ik hoop dat het middenveld nu zo blijft staan ook. Hè, met Pele Pessie erbij vond ik dat echt een verbetering. Ik vond ook dat hij een goede wedstrijd speelde. En dan vind ik het wel jammer dat zo lang geduurd heeft.
Ja.
Hè, want in de voorbereiding speelde hij eigenlijk alles. Leek hij ook af te steven op een basisplaats. Stond hij de laatste oefenwedstrijd er ineens weer naast. En toen hebben we hem niet meer gezien tot Jong PSV. Waardoor je eigenlijk de voorbereiding niet optimaal benut hebt. Want het is denk ik prettig als je een wedstrijd of 3-4 met je vaste samenstelling kan spelen. En het is zo lang zoeken geblazen geweest bij Groningen. En nu nog steeds. Hè, nu was Speersman ineens weer eruit. En je moet vastigheden krijgen. En ik denk bijvoorbeeld...
Dat laat mij wel zorgen, want Dick zegt ook van... ja, er zijn meerdere ploegen die nog zoekende zijn. Maar goed, wij hebben met die andere ploegen toch niks te maken.
Nee, dat vind ik dus ook.
Je bent 9 duels onderweg nu.
Ja.
Dan mag het ook wel een keer.
En het was ook wel ietsje anders zoals Groningen nu speelde. Bakuna, die mocht wel nu als enige spits.
Ja. Maar vastigheden komen ook vaak pas als je wint. Ja, dat is een beetje kip en ei.
Ja. Nee, dat begrijp ik ook. Alleen...
Het was een beetje 4-2-3-1.
Ja.
Ongeveer.
Ja. Nee, dat is een prima systeem. Hè? Ja. Alleen, dan kijk ik toch weer naar die poppetjes. Postma, Van Bergen. Ja,
ik vond Postma trouwens een goede wedstrijd.
Het zijn goede jongens, want die hebben 100% inzet. Die
energiek.
Eerste helft vond ik hem persoonlijk iets minder, als je het ook aan hem zelf vraagt. Maar ik vond Postma tweede helft ook gewoon erg goed. Maar hij had ook niet heel veel ballen of zo.
Ik heb het ook over die tweede helft. Want de beoordeling eerste helft, kunnen we heel makkelijk in zijn. Dat was gênant.
In de tweede helft kan je gewoon tevreden over zijn.
Vond,
dat was echt een goede tweede helft. Nee,
maar dan gaat het nu weer. Ja, we moeten deze voortborduren op deze tweede helft tegen de Graafschap uit. Ja, wat gaat de Graafschap doen? Vanaf minuut 1 volle bak. Dat kun je nu al uittekenen.
Nou ja, dat zou kunnen. Maar het is op dit moment, als Groningen wil promoveren... dan moeten de wedstrijden overtuigend gewonnen gaan worden. Ja. En daar zit je op dit moment gewoon nog veel te ver vanaf.
Ja. En daar schrik ik van. Steeds die basisfouten, dat klinkt misschien wel als een supporter. Dat maakt niet zo
maar
veel
uit. Maar dat ben je ook. Leo die hebt mij altijd tijdens de wedstrijd. Zijn frustratie. Zegt hij, die bakte weer niks van, Zeg, rustig Leo, rustig.
Je ziet soms dingen die ik met zaalvoetbal... Ik voetbal op een heel slecht niveau bij Matthew. Dat maakt verder niet uit. Maar
niet bij de Bomboys?
niet bij de Bomboys. Maar ik doe daar dingen fout. Dat wil je niet weten. Maar die dingen zie ik ook op vrijdagavond.
Ja, maar het is wel altijd makkelijker als je in de stadion gaat zitten terwijl je op het veld staat.
Ja, tuurlijk.
Want als je op de bank zit of je bent eraf en je zegt doe dit, doe dat. Maar in het veld is het gewoon heel anders.
Ja, dat maakt voetbal ook zo mooi. Ja. Dat je kan er continu over lullen en doen. Ja,
tuurlijk.
En dan als het goed gaat, dan heb Leo ook direct geweldig.
Ja,
mooi.
Ik het ook. Ja. Maar er gaat te veel op dit moment gewoon verkeerd. Daar zijn we het allemaal wel over eens.
Ja.
En daarom ook die tiende plek nu. Want het is gewoon, als je naar 8-3-0 kijkt op teletext... Ik heb nog steeds de neiging om naar 8-1-9 te gaan. Maar 8-3-0...
Nou, als je 8-1-9 gaat, dat is ook wel grappig nu, hè?
Met Ajax. Die vallen er bijna af.
Maar als Ajax degradeert, dan degradeert jong Ajax ook nog.
Ja, ja maar het kan dus...
Dat zou toch een feest zijn?
Ik teken ervoor.
Over 2 weken kan het dus zo zijn... als Volendam dan eerder wint van RKC... dat het de nummer 17 tegen de nummer 18 is. Utrecht-Ajax.
Hoe vind jij dat, Kevin, als ras Eindhovenaar? Ik weet trouwens niet, ben je voor PSV überhaupt? Dat weet ik helemaal niet.
Ja, ik ben echte PSV,
Nou,
ja,
Leo. Jij ook, hè?
Ja, echte PSV, hart en nieren. Zelf mogen spelen in de jeugd, maar nooit losgelaten. Dus... ik zal wel weer een paar berichten krijgen. Maar ik vind het fantastisch om te zien,
Verloog nooit je afkomst.
Nee,
echt een Brabander.
Ja.
Dus daarom was Breda denk ik ook niet blij met mij. Laten we eerlijk zijn. Maar goed.
Ja ongelooflijk. Sportmoment van de week maar doen. Eh? Martin, Kevin misschien wel. Heb jij een sportmoment van de week?
Sportmoment, ja. Ja, heb ik wel.
Vertel.
Ja, Ajax 16e. Toch? Of Martinelli tegen City vond ik ook wel fantastisch. Van Arsenal, ja.
Ja. Nou, ik had eigenlijk, het moment is van vandaag... dat Ulté nu al eruit is gegooid bij Cambuur.
Ja.
En ik denk dat Henk de Jong daar terugkeert.
Zou het?
Ja, dat kan bijna niet anders. Maar ik heb laatst een heel uitgebreid interview... volgens mij het AD met Henk de Jong gelezen. En als je hem dan leest... en je leest wat hij zegt... ja, dat vind ik... het is zo'n fijne man, Henk de Jong.
Topman. Ik heb met hem gewerkt.
Nou ja, volgens mij is hij precies zo als je hem ziet. Ik ben ook wel eens tegengekomen. Hij groet iedereen. Hij is zo als hij overkomt en zoals hij zich presenteert. Zo is die man echt. Ik geloof ook niet dat hij Ulté ooit op enig moment daar ook voor de voeten heeft gelopen. Of hij zichzelf heeft geprofileerd van ik moet dat weer gaan doen. Maar nu, wordt dan buiten hem om Ulté ontslagen. Waarvan je natuurlijk ook kan afvragen. Hè, in hoeverre kan hij er op dit moment nou aan doen dat het zo gaat met Cambuur. Maar dat zullen we zien of er straks meer uitkomt. Maar ja, na wat Henk de Jong allemaal heeft meegemaakt, ga ik ervan uit dat hij terugkeert. En dat vind ik ook wel heel mooi.
Mm-hmm.
Ja, de kans is groot natuurlijk.
Ja. Dat heeft hij min of meer al gezegd in het interview.
Ja.
Dus dat vind ik...
mooi dat hij in ieder geval ook gezond is. Ik bedoel, daar gaat het 100% uiteindelijk allemaal
mee.
Om.
Ja.
Martin, jouw sportmoment van de week?
Ik moet eigenlijk mijn excuses aanbieden, denk ik.
Oh,
aan de FC Emmen. He, want we hebben 4 weken geleden gezegd van dat is geen stijgende lijn. Emmen is eigenlijk wel... Weet je, dat gaat niet meer beter worden.
Zij luisteren mee.
En ze hebben 4 wedstrijden op rij gewonnen. En Emmen staat nu tweede. Dus ik heb dat verkeerd gezien. Ik vind het hartstikke mooi, hè? Want ik woon natuurlijk ook in Emmen.
Ja.
Dat het met Emmen, ik heb 6 jaar daar ook gevoetbald. Ja. Dat het daar wel goed gaat.
Hoe gaan zij naar Euroborg, denk je? Volgende week maandag.
Nou, dat is een andere tegenstander dan een jong team. Hè? En dit Emmen durft ook best wel aanvallend te
voetballen. Maar die komen hier natuurlijk vol zelfvertrouwen.
Nou, ja. Dat doe ik inderdaad wel. Dat komt op een goed moment.
Ja, kijk, als je 4 keer wint... Weet je, daar kan je niet tegen trainen.
Nee, dat
je kan alles op een training doen, maar als je 4 keer wint...
Heb je soms iemand waar je 3 maanden mee hebt gewerkt en die raakt geen pepernoot... en dan win je 4 keer eens opeens de beste man van het veld.
Weet je, mooi. Zo werkt dat ook. Alleen je moet wel zorgen dat je 4 keer wint.
Ja.
Alleen...
dat moeten we ook gaan doen.
Dat wordt wel...
Ja, dat moet zeker gebeuren.
Dat wordt wel een wedstrijd. Dus ik kies voor FC Emmen.
Mooi dat je even je excuses aanbiedt.
Nee.
Dat doe je ook niet vaak. Maar dat doe je wel.
Als voetballer wel. Ja. Nee, maar hartstikke mooi toch dit. En hopelijk kunnen we dit over 4 weken over Groningen zeggen. 4 keer op rij gewonnen, heerlijk.
Ja.
Van 10 naar...
Mijn sportmoment van de week...
PSV zeker?
Nee, is ook een voetbalmoment.
Echt?
Ja, een beetje PSV. Hij heeft ook heel lang bij Groningen gezeten. Niet heel lang, 2 seizoenen. Maar ik kreeg kippenvel toen ik Marcus Berg... vandaar ook mijn inleiding, daar kom ik nu even op terug... die nam afscheid van het profvoetbal.
Hoe oud is die?
Zijn club Göteborg. 35, denk ik, in mijn hoofd. Okay. Ja, misschien zit ik ernaast.
Netjes, toch?
Dat krijg ik dan ook wel weer te horen op social media. Maar in ieder geval, bij Göteborg hadden ze een vette tifo-actie georganiseerd voor hem. Met zijn beeltenis erop. En hij kwam het veld op met zijn vrouw en kinderen... En prachtig, ik krijg daar kippenvel van. Want dat ging in mijn herinnering terug naar Euroborg. Laten we eerlijk zijn, toen het hartstikke goed ging in 2007. En toen scoorde hij er op los.
Ja.
Eerste seizoen 18 goals.
Ik heb door hem bijna voor de eerste keer snoes gebruikt.
Ja, nog ik dat.
Ja, nou ja,
dat verteld.
Al die Scandinaviërs die gebruiken snoes, hè?
Dat
soort tabak onder je lip.
Ja. Ja.
En toen had ik een interview met Marcus Berg in de Euroborg. En ik zo, wat heb je daar, joh? Dus hij haalde dat, hij zo moet je ook. Ik heb wel eens van die foto's gezien, als je dat vaak gebruikt, hoe dat eruit komt te zien. Je hele tandvlees wordt op nu weggefroten.
Ja.
Ik dacht, nou laat maar.
Dat doen ze daar in Scandinavië, Zweden vooral. Ja.
En hij had zo'n tattoo op zijn arm. You're bleeding to feel you're alive of zo staat volgens mij op. Ik weet niet meer precies wat het was.
Goeie tekst, ja.
Ja.
Ik heb dat voor het eerst gezien met Mika Numela. Ik weet niet of je die nog kent.
Ja, van Heerenveen, toch?
Ja, die speelde toen ons bij Emmen.
Ja.
En die ging later naar Heerenveen. En die had dat ook altijd.
Ja. Ja.
Is een soort nicotine, hè?
Ja, in Nederland is verboden.
Groter, hè?
Ja. Hier mag het niet, hè?
Nee.
Nee, maar in Engeland en Schotland zit de staf eraan. Mijn oude trainer bij Modderwell, die stopt er een paar in tijdens de wedstrijd. Ja,
voor de zenuwen zeker.
Ja, dat is heel erg groot. In Engeland is echt niet normaal.
Ja.
Ja.
We hebben helemaal niet over die tijd gehad nog, hè?
Nee.
Want je scoorde aardig wat goals daar.
Ja,
hoe moeilijk was het om daar weg te gaan?
In Schotland was heel erg moeilijk, want die spandoeken en de records die ik heb verbroken, volgens mij ben ik de all-time recordhouder in de SPFL.
Ja.
Ook de meest scorende Nederlander en dat soort dingen. Dus dat was gewoon wel heel erg mooi mee te maken.
Ik vond het van hemel naar hel.
Ja, niet hemel naar hel, zeg maar. Nee. Hemel naar op het moment gewoon even taai.
Ja.
Maar ik zeg al, dat weet je zelf ook, als je gaat scoren en je gaat winnen, dan ziet de wereld er altijd heel, heel veel mooier uit. Hè? Dus laten we daar maar op focussen.
Je gaat nu, denk ik, hè? Want het is nu een interland weekend.
Ik ben donderdag gelukkig terug naar mijn vrouw. Ja.
Yeah.
Of vriendin.
Wordt het je vrouw nog?
Pooh, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk anti-trouwen. Want als ze dan ooit moeten scheiden, dan neemt ze de helft mee.
Ja.
Trouwen is leuk, man. Maar wel de eerste 3 keer.
Ja. Ja, hoe vaak ben jij getrouwd, Martin?
Nu.
1 keer maar?
Ja, nu.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Maar daarvoor?
Hoe vaak ben je getrouwd geweest?
Ik ben nog nooit getrouwd geweest. Ja, ik ben nu getrouwd.
Okay.
En dat is mijn eerste keer. Ja. Alleen, als spelletje doen we vaak dat ik 3 keer getrouwd ben en zo, weet ik veel wat. Maar dat is meer het spel.
Ja.
Weet je, je moet ook wel een beetje een slecht imago hebben, zeg maar, bij sommige dingen. En die houden jullie wel in stand.
Zo.
En dat doe ik zelf ook
ik
wel een beetje.
Ik heb geen opmerking gemaakt.
Nee, dat doe ik zelf ook een beetje. En Nivino doet dat wel. Waar is Nivino trouwens?
Nou, die heeft gisteren met de 4ML gewerkt.
Hij heeft meegelopen?
Nee. Oh. Hij was halverwege met de auto. Hè. Hij hoefde alleen maar wat interviewtjes te doen.
Echt, hè?
En toen hebben we gisteravond nog een biertje gedronken. En meneer had geen zin vandaag. Dus nee? die heeft vrijgenomen. Die heeft Leo. Maar Nivino die heeft heel veel gewerkt de laatste tijd.
Okay.
En vandaag kon hij even een keer een dag vrij nemen.
En zoals gezegd, ik vind het een feest om te doen.
Ja, maar we gaan er geen gewoonte van maken met jou.
Nee.
We kijken nog een weekje aan.
Ja.
Nee, voordat we naar jouw meezingen gaan, Martins meezingen, wil ik jou heel erg bedanken, Kevin.
Geen dank.
Hier je verhaal hebben willen doen.
Ja, geen dank, was leuk.
Ja, voor je ervan?
Ja, ik vond het wel leuk, ja. Oh. Zeker op een dag zoals vandaag, hè, als je gerechtigheid krijgt.
Wat moeten wij nu zeggen? Cop de veur?
Ja, ik heb tegen Stefan gezegd, we kunnen niet blijven cup de veur, hè.
Of Brabant.
Ja, laten we maar gewoon... Gewoon 3 punten. En dat is het allerbelangrijkste moment. Ook al is het even lelijk of wat. We verdienen geen schoonheidsprijs. We hebben punten nodig. Hoe dan ook. En ik heb er vol vertrouwen in dat wij er nog allemaal gaan omdraaien.
Ja, en ik hoop ook dat we het gewoon weer over voetbal kunnen hebben.
Ja, ik ook. Ja.
Toch, Martin, en veel winnen maakt de wereld heel veel mooier. He, voor supporters ook. Want die gingen ook weer tekeren. Want ik kijk alleen, jullie zitten in het stadion. Jij speelt natuurlijk. He, maar ook op televisie. Je hoort ze gewoon zingen.
Ja.
En Groningen heeft fantastische supporters.
Ja, het was weer een uitverkocht uitvak.
Ja.
Ja, heel goed, toch?
Ja.
Heel mooi ook.
Absoluut.
Ja, mooie supporters.
Ja. Ja. Dat is het mooie, de club leeft gewoon.
Ja, dat is jammer dat wij die niet belonen.
Ja.
En daar wordt wel tijd omdat wij onze staf, maar ook de clubleiding, maar ook de fans gaan belonen. Ik denk dat er wel in iedereen zijn hoofdje moet gaan zitten dat wij ergens naartoe willen dit seizoen.
Nee, de tweede helft geeft weer hoop.
Ja, daar moeten we het inderdaad... aan vasthouden tegen de Graafschap op vrijdag na de Interlands. En dan FC Emmen thuis. Ook twee luik weer.
Vrijdag-maandag wordt dat
maandag.
Hè?
Ja.
Gaan we het volgen. Martin, waar wil jij mee afsluiten?
Nou, ik had een ander liedje.
Ja.
Maar toen zei je van volgens mij hebben we die al een keer gehad.
Wint, heb je vrienden.
Als je wint, heb je vrienden.
Ja, dan moet je eerst winnen.
Ja, en daar heb ik alweer een leuk verhaaltje bij. Maar goed.
Ik heb geen vrienden op het moment.
Maar ik heb nu... Ik ging even terug van hoe ben je opgevoed. En mijn ouders hadden altijd geheime zendermuziek op. Dat was
piratenmuziek.
Dat
is een antenne, zo'n schotel.
Ja, dan had ik een zus die luisterde voornamelijk André Hazes. Mijn broer zat toen een tijd in wat modernere muziek, David Bowie. Dat was toen best wel vernieuwend en dat was ook heel erg leuk. En ik ontwikkelde me daar een beetje in. En op een gegeven moment dan ben je een tiener. En dan vlieg je alle kanten op qua muziek. En toen de tijd had je U2. Ik was 17, 18 jaar toen dit nummer uitkwam. En dit blijft gewoon een prachtig nummer. Je gaat even weer terug naar je jeugd. Je kijkt naar je ontwikkeling qua muziek. En dat gaat nog steeds alle kanten op. Van Nederlandstalig naar David Bowie naar alles. Noem het maar op.
Dat horen we. Ja,
maar ook pianomuziek vind ik heel erg mooi. Kan ik ook heel rustig van worden. Maar met dit nummer, dan ben ik even weer een tiener... die aan het begin van zijn carrière staat... net nog niet doorgebroken bij Groningen. Ik denk een beetje tegen mijn militaire dienst aan.
Hormonen in je lichaam.
Ja, die spatten uit elkaar.
Die zitten er nog steeds in.
Ik was goddelijk, ik was sterk, ik was alles. En nu?
Niks meer.
Geen schip meer van de man die ik ooit was. Maar dit liedje blijft altijd heel mooi.
Je mag hem aankondigen.
U2, With or Without You.
Mooi.
Lekker nummertje.
See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait. Light of hand and a twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you.
give it all, but I want more. And I'm